ik zo vaak. Luistert u ook naar wat u zingt, wat u uitspreekt in uw zang. Het is het allermooiste, het kostbaarste wat we van de Heer gekregen hebben. Zo'n talent. Denkt u om de woorden. We gaan zingen. Johannes de Heer 81. Kom, o kom, met al uw noden, want Hij geeft u vrede.
Het is goed om vanochtend zo hier te zijn en om vanochtend zo samen te beginnen en al mooie liederen te zingen en zo de gemeente van Jezus met elkaar te vormen. En u bent al welkom geheten, maar ook ik heet u daarbij heel hartelijk welkom in ons midden. Of je nou hier in de zaal zit of thuis luistert, weet dat je welkom bent. Niet alleen namens mij, maar ook namens de gemeente en bovenal in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want om hem zijn wij samen. Wij zijn de Baptistengemeente Delfzijl, maar wij komen samen om de Heer. Hij is onze kern. Hij is ons hoofd. Om hem draait het. En daarom zijn wij hier vanochtend om hem te ontmoeten. En we geloven, en dat ervaren we ook met elkaar, dat de Heer altijd in ons midden is als wij samen zijn. En dat hij ons iets te zeggen heeft. En dat gaan we vanochtend ook weer samen beleven. We gaan nadenken over het thema: waarom zondigen wij? Dat is misschien best moeilijk en misschien kun je daar maar weinig ook bij voorstellen als je zo 1, 2, 3 dat even bij je laat binnenkomen. Maar de Heer wil erin tot ons spreken. Tot jou spreken. Hij heeft een boodschap voor jou in de zang, in de muziek, in de gebeden, in de preek, in het Bijbelgedeelte. Hij wil iets vertellen. Maar dat doet hij alleen als je hem daar de ruimte voor geeft. Als je het aandurft om te zeggen: Heer, hier ben ik. Ik open mijn hart voor u. Kom maar. Spreek maar. Raak mij aan. Kom. En dan zal hij komen. En daarom is het onze gewoonte om te beginnen met een moment van gebed. Om te beginnen met een moment van stilte waarin ieder voor zichzelf bij de Heer kan komen. En aan die Heer kan vertellen wat je hem wil vertellen. Hoe je hier bent, wat je van hem verwacht. Of je ook je hart voor hem durft en wilt openen. En dan daarna zal ik namens ons allemaal een gebed uitspreken en zo de dienst aan de Heer opdragen. Zullen we een moment stil worden en dat samen gaan bidden. Heer, in dit moment van stilte, aan het begin van de dienst, spreken wij in ons hart uit wat we naar u willen uitspreken. En u bent een God die ons hoort, en u bent een God die er wat mee zal doen. U bent hier. En geen van ons is hier vanochtend of luistert via internet vanochtend uit puur toeval. U bent hier gekomen en u heeft ons hier naartoe gehaald om ons te ontmoeten. Om ons iets te vertellen. En wij willen daar ons naar uitstrekken als gemeente voor u staan en zeggen: Heer, wij zijn uw gemeente hier aan deze plaats. Spreek tot ons. En als we dat doen, dan doen we dat in de volle verwachting, Vader. In de volle verwachting dat u hier bent. In de volle verwachting dat u zult komen. Want dat hebt u beloofd. En wat u belooft, dat zult u doen. Want u bent immers de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat wat u bent begonnen te doen. En daarom strekken wij ons naar u uit. Openen wij ons voor u en zeggen: Heer, kom tot ons en spreek tot ons. Geef ons uw vrede, geef ons uw geest, geef ons uw leiding. Geef ons uw vreugde, geef ons dankbaarheid. En een luisterend oor dat kan verstaan waar het vanochtend om gaat. Zodat we mogen horen wat u ons te verkondigen hebt. Heer, zegen ons zo allemaal. In Jezus' naam. Amen. Gezegende dienst.
Het volgende lied dat we gaan zingen komt uit Opwekking. Het is nummer 642. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. En dan het refrein: Heer Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. En dan mag je van hem ontvangen een heel nieuw leven. Kom en stap samen met ons in die rivier. Ik wil u vragen, voor zover mogelijk, om dit lied staande met ons te zingen. Kindermoment door Margriet gegeven.
Goedemorgen allemaal. Komt jullie dit bekend voor? Zo'n emmertje met van alles erin. Misschien heb je het al wel gezien bij je moeder of je oma. Want het is voorjaar, hè? Het is weer prachtig weer. En weet je, dan gebeurt er altijd heel raars met al die vrouwen. Want dan moeten ze poetsen. Want dan kan alles lekker naar buiten en dan wordt het lekker schoon. Ja, vroeger was dat nog veel erger. Ik denk dat het tegenwoordig iets minder is. Ik heb er niet zo last van, hoor. Maar ik weet van de ouderen onder ons die nog echt elke kast van zijn plek haalt om achter dat stofje. En dan denk ik van, zie je toch niks van, dat stofje. Waarom zou ik dat nou elk half jaar of jaar gaan doen? Ik doe het dus niet. Is het een zootje bij mij thuis? Valt mee, hè, Jona? Ja. Maar ik dacht, ik kan ook wel even in de kerk gaan schoonmaken. Ook dat is niet nodig, want we hebben Ferdinand. Dus die maakt voor ons schoon. Dus ook daarom heb ik niet mijn schoonmaakmiddelen meegenomen. Maar we zijn heel blij dat iemand dat voor ons doet hier. Maar waarom heb ik het nou dan wel meegenomen, denken jullie dan? Nou, omdat ik jullie iets wil uitleggen vanmorgen. Over schoonmaken. Ik heb verschillende dingen meegenomen. Dit is ook zeer bekend spul. Finish. Dat is voor die hele sterke vlekken die we soms wel eens hebben. In de vloerbedekking of in de was. En dan gaat het dan niet gewoon uit. Maar weet je, dit is echt magnifiek spul. Want dan krijg je echt die vlekken mee uit. Ja, 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 dat is zo. Geloven jullie niet? Ik maak geen reclame hoor. Het is gewoon goed spul. Maar weet je, ik heb dat zit dan aan de buitenkant. Ik liep vanmorgen al heel vroeg onze trap af. En toen zegt ik, Eilt, ben jij naar schoenenboven geweest? Want er zitten zwarte vlekken op onze tapijt. En ik denk, hé, maar ik heb finish, dus vanmiddag is het schoon, hè? Nou, en dan heb je wel eens die stofplekjes, weet je wel. Nou, ik heb ook zo'n heerlijke stoffer. Ik ga dan even reclame maken voor Action. Echt van je vieken. Weet je wat zo handig is? Kijk. Als ik er nou niet bij kan, dan doe ik het gewoon zo, hè. Handig, hè. Nou. En ik heb mijn afwasborstel meegenomen. Ook handig. Maar weet je, wat ik hier allemaal mee schoon kan maken, dat zit allemaal aan de buitenkant. En als je naar mij kijkt, ik heb lekker gewassen, al mijn kleren schoon, dus ik ben schoon. Ben ik echt schoon, denken jullie? Aan de buitenkant wel. Maar zou ik van binnen ook schoon zijn? Jullie wel zeker allemaal, hè? Je bent altijd schoon. Dan weet je, die hardnekkige vlekken, die van finish, dat is wel handig als je heel jaloers bent. Of als je heel boos bent. Dat zijn van die hardnekkige vlekken, die zitten dan in je. En als je jaloers bent, word je steeds jaloerser. Dat is gewoon zo. Dus dan kan je misschien de finish gebruiken. Of je hebt van die stofplekjes in je hart, weet je wel, dat is eerst heel klein. Als je één keer in de week stoft, dan is het een heel klein beetje stof. Doe je het 3 keer in de week, dan wordt het iets meer stof. En soms zijn het van die hele dikke plukken stof. Ja, wat zou dat dan eigenlijk zijn? Nou weet je, ik denk dan wel eens aan liegen. Als ik lieg, 1 keer, ach, dat leugentje best veel, ach. Dat wil wel, dat kan wel. Maar weet je, van 1 klein leugentje wordt het steeds groter en groter, die leugen. En er wordt steeds slachtig, er wordt echt zo'n lekkere pluk. En dat is met afwassen ook zo, weet je. Je kan sommige dingen zo lang laten liggen. Afwassen, dat kan je elke dag doen. Kijk niemand aan hoor. En je kan het ook 1 week laten staan. Dat kan. Maar weet je wat dan zo'n nadeel is? Als je de afwas 1 week laat staan, dan zit het zo aangekoekt. Dan is het nog veel lastiger om schoon te krijgen. En eigenlijk wil ik je daar vanmorgen mee vertellen. Dat het eigenlijk al die dingen, dat noemden we dan zo met zo'n mooi woord wat jullie wel weten, zonde. Klinkt heel zwaar, maar het wordt ook soms heel zwaar. En je kunt dat schoonmaken, helaas, niet met finish. Helaas, niet met een stofdoek. Je kunt dat maar met 1 ding schoonmaken. En dat is dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. En dat Hij ons die verkeerde dingen heeft vergeven. Alles. En dat is wat we vanmorgen mogen leren van de schoonmaak. Onze Heer Jezus maakt ons schoon en vrij. En dat mag je onthouden vandaag. En daar gaan we ook een prachtig lied over zingen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Ben je somber? Ben je vastgebonden? Jezus maakt je vrij. Jezus maakt je blij. We gaan elkaar zingen. Thank you. dan gaan jullie zo naar de zondagschool. En dan gaan we ook altijd voor jullie bidden. En dat ga ik met jullie doen. Zullen we stil worden? Heere God, dank u wel dat we hier vanmorgen weer met zoveel mogen zijn. Heer, met klein en met groot. Heer, en dat u ook deze morgen iets tegen ons wil zeggen. Heer, en willen bidden voor de kinderen en hun leiding als ze naar de zondagschool gaan. Wilt u hen een goede tijd samengeven. Dat ze weer iets van u mogen leren en dat ze uw liefde mogen ervaren. Amen. Een hele fijne ochtend.
We gaan samen een blok van lof, ja nou eigenlijk van liederen zingen die heel erg tot ons zullen spreken. Het eerste is opwekking 518. Heer, u doorgrondt en kent mij. U weet alles van mij, van ons. Hij kent onze gedachten. We kunnen eigenlijk alle bewegingen, alles wat we doen, er zijn altijd engelen om ons heen. En de Heer, die weet alles van ons. En dat wordt zo fantastisch in dit lied bezongen. Doorgronden. Dus wat wij ook doen in ons leven, welke zonde wij ook begaan, hoe klein, of zelfs dat we er niet eens vanaf weten. Die weet Hij. Maar we zijn gezegend in Hem, want Hij gaf ons de Heilige Geest, Hij gaf ons de Trooster. En dan mogen we dankbaar zijn, want alles wat wij vergeten in ons gebed om te belijden, dat brengt Hij bij de Heer Jezus. En dan zingen we het tweede lied. Waar zouden we zijn? Waar zou ik gaan zonder u? Of ook maar bestaan zonder u? Wie ben ik zonder Jezus? En ik denk dat u dat met mij mee kunt zingen. En dan het laatste lied, dat is dan, past helemaal daarbij. Dan mogen we veilig zijn. Veilig bij de Heer. Want bij Hem mogen we troost vinden. En mogen we uithuilen. We mogen daar schuilen. Want daar ben ik veilig. Zijn wij veilig. We hebben ook een collecte. En die hebben we even vergeten. Dus ik wil vragen of er in het voorspel alvast een collecte gehouden kan worden. Alvorens wij dit blok starten met zingen. eerste twee regels worden gezongen door de zusters. En de broeders beantwoorden de volgende twee. Bij u ben ik thuis.
Zullen we samen gaan bidden? Grote Heer, zo komen we bij u, Heer, in gebed, nadat we u geloofd en geprezen hebben, nadat we hebben uitgezongen wat voor genade en liefde er voor ons is. En we komen bij u met dankbaarheid in ons hart daarvoor. Dat we ons opnieuw weer beseffen, dat ons vanochtend ook is voorgehouden hoe groot uw offer voor ons was. Dat we dat niet verdiend hadden, maar dat u het aan ons wilde geven. Heer, het is geweldig om in die zekerheid bij u te mogen komen. In de wetenschap dat we een God hebben die ons heeft verlost, van wie we kinderen zijn geworden, zoals uw woord ons dat leert, die we vader mogen noemen. En dat u naar ons hoort en luistert. We komen dan ook met vrijmoedigheid bij u en we zijn u dankbaar dat we dat kunnen doen. En we bidden u voor de mensen die gebed nodig hebben. We bidden u voor die broeders en zusters die hier vanmorgen graag hadden willen zijn, maar die misschien door ouderdom of ziekte of om een andere reden, misschien moesten ze wel werken omdat ze in ploegen zitten of wat dan ook, hier niet konden zijn. Heer, wilt u daar waar zij zich bevinden, uw zegen aan hen geven en hen bewaren en kracht geven, ook als ze een moeilijke weg te gaan hebben. Wij bidden u voor de zieken in ons midden. We hebben vanmorgen broeder Jan van Elk genoemd. Heer, we hoorden dat hij alweer aan de beterende hand is van wat hem is overkomen, maar we willen u toch wel voor hem bidden dat u hem ook verder herstel zult willen geven. Dat hij weer mag opgericht worden en uiteindelijk dan ook weer met ons kan opgaan in deze gemeente samen. Heer, maar met hem bidden wij u voor al die anderen die we niet altijd met naam en toenaam noemen, maar die er wel degelijk zijn. Zieken. Soms al heel lang ziek. Soms heel erg ziek. En de een die wil daar graag aandacht voor en de ander zegt laat mij maar een beetje op de achtergrond. Maar u vergeet ze niet. En u draagt ze. En daarom bidden wij u ook, wees hen heel dicht nabij. Geef hen uw kracht voor wat ze nodig hebben. Voor waar ze doorheen moeten. Dat ze het kunnen volhouden. Dat ze het zicht op u kunnen houden. De troost en de hoop die daarin zit. Dat hen zal steunen en helpen. Genees hen, Heer. En richt hen ook op als dat kan. Geef de mensen om die zieken heen de kracht om staan te blijven. En om er voor hun geliefden te zijn, want dat is ook heel zwaar om je geliefden te zien lijden. Vader, wij bidden u voor mensen die anderszins in nood zitten. Wij bidden u voor hen die verdriet hebben. Omdat ze mensen missen die niet in hun nabijheid zijn. Misschien is er oneenigheid en ruzie en daardoor verwijdering. Of misschien is iemand wel overleden en is er afscheid genomen hier in het aardse. En dan kan het gemis soms zo schrijnend zijn en zo verdrietig zijn. Wij bidden u voor hen. Geef hen uw troost en kracht. En wij bidden u voor ons dat wij ook als gemeenschap, een gemeenschap van troost en kracht en liefde mogen zijn voor elkaar. Zodat we op elkaar kunnen leunen, zodat we bij elkaar terecht kunnen, elkaar kunnen bemoedigen. Maar we bidden u ook in alle eerlijkheid, Heer, als er oneenigheid is tussen ons of als er iets speelt, Heer, dat we dan ook door uw geest de kracht zullen krijgen om dat met elkaar onderling uit te spreken, te vergeven, verder te gaan en te verzoenen, Heer, want dat is ook onze opdracht. En zo is er zoveel om voor te bidden. Voor het wereldgebeuren, Heer, als we kijken naar wat er allemaal aan de hand is in deze wereld en hoeveel mensen moeite hebben en nood. Als we kijken naar uw volk dat ook onder vuur ligt, letterlijk. De afgelopen tijd weer. Heer, wij bidden u om de vrede van Jeruzalem, want wij zien ook de tekenen van de tijd daarin. En we zijn ons ervan bewust dat u een plan heeft met deze wereld en een plan heeft met uw volk. En daarom bidden wij u voor die vrede, want die vrede voor Jeruzalem betekent vrede voor de wereld. Vrede in u. Vader, zo dragen we het allemaal aan u op, maar ook als we zo meteen uw woord gaan openen. En we gaan daar een klein stukje uit lezen en dan gaan we nadenken over dat thema van waarom wij zondigen. Of we nou zondig zijn, zonde doen en hoe verhoudt zich dat. Heer, geef dat ons hart en daarvoor openstaan, dat onze oren daarvoor openstaan en dat we het kunnen begrijpen, kunnen verstaan. Vooral naar wat u tegen ons te zeggen hebt door uw geest. Help ons daarbij. Zegen mij als ik het woord mag brengen. Dat het ook begrijpelijk mag zijn. Dat uw geest er doorheen mag werken. En wees ons zo nabij. Dat bidden wij in Jezus naam. Amen. Dan mag ik zuster Lena naar voren vragen. Die gaat met ons lezen uit Jacobus. Het eerste hoofdstuk. En daarvan lezen wij de versen 13 tot en met 18. Jacobus 1, vers 13 tot en met 18.
Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij het zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, komt van boven, van de Vader, van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eerste te maken in zijn schepping.
Vandaag gaan we dus nadenken over het thema van waarom wij zondigen. Wat is nou de reden dat wij verkeerde dingen doen? Wat is nou de reden dat we soms de dingen nalaten die we eigenlijk zouden moeten doen? Waarom zondigen we? Want daar wordt nogal verschillend over gedacht. De klassieke visie op waarom wij zondigen, die al eeuwen en eeuwen door allerlei verschillende kerken van allerlei verschillende achtergronden wordt aangehangen, is dat wij zondigen omdat we zondig zijn. Dat wordt ook wel met het begrip erfzonde benoemd. Ooit zondigden de eerste mensen en daardoor werd als het ware de kiem van de zonde in ons hart gestrooid, kwam de zonde in onze schepping en in onszelf en daarom zijn wij geneigd om het kwaad te doen en te zondigen. Dat is de klassieke visie op waarom wij zondigen. Wij zijn zondig van binnen en dat komt er dan uit in onze zondige levenswijze, handelswijze, in ons doen en laten. Maar er zijn ook andere visies op zondigen. Met name ook op het evangelische erf waar wij ons bevinden. Zo is er een visie op zondigen die tegenwoordig best wel veel gehoord wordt, die daar iets anders naar kijkt dan in de klassieke visie. Die visie zegt namelijk dat we weliswaar soms verkeerde dingen doen, maar eigenlijk diep in ons hart niet zondig zijn. Dat we dat eigenlijk niet willen. Als je ons zou vragen, wil je zondigen, dan zeggen de meesten van ons immers nee. Wil je kwade dingen doen? Nee, natuurlijk niet. Ja, en we doen het soms wel eens, maar het is niet wie we in wezen zijn. Dat is ook een visie die je hebt op wat zonde is. Nou, en die visie, die eigenlijk dus uitgaat van een heel positief mensbeeld, want daar heb je het dan over, een goede mens, in essentie een goede mens, is natuurlijk heel erg gekleurd door de tijd en de plek waarin wij leven vandaag de dag. Want wij leven in een samenleving waar alles eigenlijk picobello voor elkaar is. We hebben wel veel te klagen, maar als je het vergelijkt met de geschiedenis of met andere plekken in de wereld, is het hier heel netjes geregeld. We hebben te eten, we hebben te drinken en er is welvaart. En we hebben een dak boven ons hoofd en goede voorzieningen. En we hebben een staat die functioneert met regels en wetten. Er is ook niet heel veel reden om hele kwaadaardige dingen te gaan doen. En dus komt dat slechte van de mens steeds verder van ons af te staan. Ik was me op deze preek aan het voorbereiden, ook het afgelopen weekend al. En toen hadden we natuurlijk Bevrijdingsdag. En toen hadden we de dodenherdenking, 4 en 5 mei. En toen zat ik daar zo over na te denken. Toen dacht ik, wat als ik nou een tijdmachine had en terug kon naar 1946-47. En ik zou dan de mensen hebben gezegd en gevraagd, hoe denken jullie over de mens? Is de mens in essentie goed? En als we een beetje ons best doen, dan maken we er een betere wereld van. Wat zouden die dan hebben gezegd? Nou, die zouden het niet met ons eens zijn geweest, denk ik. Als je net de verschrikkingen van de oorlog, misschien ook nog wel de Eerste Wereldoorlog hebt meegemaakt en hebt gezien wat de slechtheid van de mens kan bewerken in een holocaust en allemaal doden en oorlogen en geweld. Nou ja, we weten het allemaal, denk ik wel zo ongeveer wat er allemaal gebeurd is. Nou, dan zeg je niet, de mens is eigenlijk in essentie wel goed. En als die maar zijn best doet, dan komen we een heel eind, ook al doen we wel eens wat verkeerd. Maar voor ons is dat heel lang geleden. Voor ons raakt dat steeds verder op de achtergrond. En volgend jaar is het 2020, dan is het dus 75 jaar geleden dat voor het laatst hier een bezetting en een oorlog was. En dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt ook voor de landen om ons heen. Dus het raakt allemaal verder achterop en dus zien wij die verschrikkingen van het mens zijn, van de mensheid niet meer. En dan krijg je een heel ander idee van de mens en dan kijk je om je heen en dan denk je, ach, de meeste mensen leven hun leventje, die hebben het goed voor elkaar. Die willen het beste voor zichzelf en voor de omgeving. En als ik naar mezelf kijk, ja, ik doe wel eens wat verkeerd, ik doe wel eens een zonde, maar voel ik mij nou echt heel erg slecht van binnen, zondig van binnen? Nou, wat wel mee is, ik het vergelijk met mijn buurman of weet ik veel wat, dan moet ik nog wel redelijk af, denk ik. En dat hoor je steeds meer, dat zie je steeds meer. Je hoort het ook in onze gemeente. Nog niet zo heel lang geleden was hier een spreker en die hield een toespraak, een overdenking. En die zei letterlijk, wij zijn niet zondig, wij doen zonde. Dat werd letterlijk gezegd. En ik wil daarom daar wel eens over nadenken, wat meer daarover nadenken. Over die vraag waarom wij zondigen. Zijn wij nou zondig, zoals op de Bijbel staat, of doen wij nou zonde? Maar zijn we het eigenlijk niet? Hij heeft de klassieke visie van de kerk, heeft hij gelijk? En zit het in ons ingebakken, als het ware? Of valt dat eigenlijk wel mee? Zijn we meer goed dan slecht? En gaat het soms fout? Ja, maar. En wat zegt de Bijbel daarover natuurlijk? Want dat is het allerbelangrijkste. Ik bedoel, wat ik ervan vind is mooi, maar ach, dat is wat ik ervan vind. En wat jij en u ervan vindt is mooi. Maar ja, goed, dat is ook maar wat jij ervan vindt, wat u ervan vindt. Wat zegt God ervan? Wat zegt God ervan in zijn woord? Daar gaan we het over hebben. Nou, laat ik als ik daarop in wil gaan op deze vraag beginnen door te zeggen dat de zonde iets is dat niet van nature altijd in ons heeft gezeten. Toen God de mens maakte, dat lezen we in Genesis, maakte hij ons zonder zonde. Er was geen zonde in ons. Maar de duivel kwam en die verleidde de eerste mensen, Adam en Eva, en daardoor gingen zij zondigen. En daardoor werd als het ware de zonde geboren in onze werkelijkheid, in onszelf, in onze schepping en in de mensheid. Daar kan je in de Bijbel op heel veel plekken over lezen. Ik wil vanochtend met jullie een paar versen gaan lezen uit Romeinen. Waarin dat ook wordt gezegd, de Romeinen 5. Ik lees dan 12 tot en met 19. Moet je thuis misschien ook nog even verder goed rustig op je laten inwerken. Ik lees het nu even, dan haal ik er even een paar dingen uit die met deze vraag te maken hebben. Met wat ik net heb uitgelegd te maken hebben. In Romeinen 5, in vers 12, daar staat, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Nou, dat is op zich denk ik wel duidelijk. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder de wet wordt er van de zonde geen rekening bij gehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes al over de mensen, ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou, maar de genade gaat zijn overtredingen verre te boven. Door de overtredingen van één mens moesten allen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat de gevolgen van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid. Maar de genade die naar talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven dankzij de ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtredingen van één enkel mens ertoe heeft geleid dat alle werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één mens ertoe leiden dat alle worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardig worden. Nou, Wat wordt hier dus gezegd over die vraag, waarom zondigen wij? Nou, hier wordt dus gezegd dat wij zondigen door de zondeval van Adam en Eva. Je ziet dat al in vers 12 van Romeinen 5. He, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Vers 19 onderschrijft dat nog verder. Nou, dat moest nog op de vorige erbij. Als het goed is. Nou, het is verdwenen. Oh nee, dat is hij al. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaren werden. Nou, daar staat het, hè. Door de zonde van één mens, Adam, Eva, samen, zijn alle mensen zondig geworden. En de zonde is gekomen door die ene eerste oerzonde en daardoor zondigen. Maar je zou kunnen zeggen, de deur voor de zonde is in ons hart daardoor opengezet. En sinds dat moment hebben wij allemaal de neiging om zonde te doen. Hebben we steeds weer de behoefte om kwade dingen te doen. Eigenlijk is zonde besmettelijk, zat ik erover na te denken thuis. Eigenlijk kun je het wel een beetje zien als een soort van besmettelijke ziekte, hè, zonde. Want zonde wordt alleen maar erger. Voor jezelf, voor de wereld om je heen, voor de mensen met wie je omgaat. Voor jezelf bijvoorbeeld wordt het alleen maar erger, want als jij een bepaalde zonde doet, dan wordt de drempel om opnieuw te zondigen of nog meer te zondigen alleen maar lager, hè? Zo kun je bijvoorbeeld als je kind bent of in je tienerjaren echt heel erg veel moeite hebben met bepaalde dingen die je vrienden misschien wel doen. En denk je, ja, dat wil ik niet doen en dat mag ik niet doen en dat heb ik ook altijd geleerd en dat voelt heel slecht. En als je dan je laat verleiden en je gaat dat op een gegeven moment toch doen, dan is de eerste keer dat je dat vol schuld en schaamte doet en dan voel je je er niet goed bij. Maar als je dan een poosje later weer voor dezelfde verleiding staat, wordt die drempel al een stuk lager en neem je hem al veel makkelijker. En als je het 5 keer doet, 10 keer doet, 50 keer doet, ja, dan is er al bijna geen drempel meer over. He? Zonde leidt tot makkelijker opnieuw zondigen. En zonde heeft heel veel effect ook, he, in de wereld om ons heen. Het is in die zin ook heel besmettelijk. Kijk, wij leven in een maatschappij die niet christelijk is. He, wij leven meer en meer in het heidendom. Dat komt gewoon op neer. En in die wereld worden, in die heidense wereld worden een aantal dingen gedaan waarvan God in zijn woord zegt, dat zou niet zo moeten. Maar ja, als iedereen het om ons heen doet, en het lijkt heel normaal, en het gaat ook nog eens gebeuren in de kerken, omdat mensen die geloven dat ook gaan doen, kijkend naar de buitenwereld. Ja, dan ga je op een gegeven moment al heel snel denken, wat is daar eigenlijk fout aan? Moeten we daar nog wel zo zwaar aan tillen? Is dat niet iets van vroeger? En dan ga je zo mee. Het is heel besmettelijk in die zin. He, en zonde hebben ook heel veel consequenties. Als jij iets doet wat niet goed is, dan heeft dat heel veel negatieve impact op jezelf en op mensen om je heen. En dat heeft ook weer gevolgen. He, als jij een vader hebt bijvoorbeeld die van kleins af aan zijn kinderen slaat en mishandelt, dan heeft dat effect op die kinderen. En dat is een zonde. He, dat is echt een zonde. Dat moet je niet doen, zegt God. Dan heeft dat effect en dan kunnen kinderen compleet van in de knoop raken en in de war raken en vastlopen in hun leven, ook later. Dan sta je nou voor dat die kinderen later, omdat ze als kind dat hebben meegemaakt, als ze volwassen zijn, hun eigen kinderen gaan slaan of verdwalen in drank of in drugs of in wat dan ook. Dat komt allemaal voor, hè? Dan zijn dat ook weer zonden. Maar God zegt, dat moet je niet doen. Maar dat zijn zonden die voortkomen uit andere zonden, uit de negatieve effecten van dingen die eerder zijn gebeurd. En in die zin is de zonde dus ook weer besmettelijk. Het is net een ziekte die om zich heen grijpt, als de griep of weet ik wat. Als er één mee besmet is, dan wordt het alleen maar erger en erger en de gevolgen worden steeds groter en groter. En het gaat steeds verder en verder. En dat is dan terug te voeren uiteindelijk op Adam en Eva waar het ooit begon. Dat is hoe het werkt met zonde. En dat heeft dus alles te maken met onze neiging tot zonde. Dan zijn we bij het gedeelte wat zuster Lena net met ons gelezen heeft uit Jacobus 1. Want in die verse wordt dat door Jacobus heel treffend uitgelegd. Heel treffend blootgelegd hoe dat werkt. En sleutelbegrip daarbij is het begrip begeerte. In vers 14 van Jacobus 1, daar staat: iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem meelokt en meesleept. En die zondige neiging die in ons zit, heeft te maken met begeerte. Met wat wij willen. Met wat wij verlangen. Met waar we naar lusten. Want dat is de betekenis van dat woord begeer. Ja, en soms begeren we mooie dingen. Soms begeren we goede dingen. En dan begeren we bijvoorbeeld om de Heer te volgen met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand. He, dan komen we op een gegeven moment in ons leven zover dat we zeggen: Heer, hier ben ik. Ik geef mijn alles aan u. En dan word je gedoopt bijvoorbeeld. Nou, dat is een fijn begeren, een goed begeren. Soms willen we onze kinderen meegeven dat ze de vrezen des Heren mogen kennen en de liefde die wij ook kennen. En dan willen we dat doorgeven. Ook dat is een goed begeren, om maar zo'n voorbeeld te geven. Maar er zijn ook dingen die wij begeren die niet goed zijn, omdat ze tot zonde leiden. Als wij bijvoorbeeld begeren om rijk te zijn en succesvol, ambitieus, dat onze zaak van de grond komt en weet ik allemaal wat. Ja, dan kan zo'n begeren al heel snel leiden tot zonde. Omdat je bijvoorbeeld, en daar zijn de voorbeelden te over van, de wet aan je laars gaat lappen om er zelf beter van te worden. Of omdat je mensen gaat uitbuiten, een poot gaat uitdraaien, misschien wel concurrenten de nek omdraait. Door gemeen te zijn, zodat je eigen bedrijf maar floreert. Dan leidt begeerte tot zonde. Als jij begeerte hebt naar porno of naar prostitutie of in met seks en daarin vastloopt, wat gebeurt er dan? Dan ga je dingen doen die niet goed zijn. Dan verontreinig je jezelf, leert de Bijbel. En je werkt mee aan allerlei dingen die bijvoorbeeld vrouwenhandel in stand houden, uitbuiting van mensen. Dat is zonde. Je begeerte leidt dan tot zonde. En zo zijn er allerlei begeertes. Misschien wil je wel om je begeerte liegen. Om wat je verlangt, ben je wel bereid om daar leugens voor te vertellen. Misschien heb je bij die dingen die jij wil, wel de neiging om mensen om je heen pijn te doen. Want het maakt je niet uit. Jij wil dat. Nou ja, onze begeertes, dat is eigenlijk wat Jacobus zegt. Onze verlangens maken dat we zondigen. Maken dat we voor destructieve dingen kiezen. Waardoor we kapot gaan. Maken dat we kiezen voor dingen die verleidelijk zijn, omdat ze onze begeertes, onze behoeftes, onze verlangens vervullen. Ook al gaat dat ten koste van. En Jacobus zegt dus, dat staat hier, het ligt in ons. Dat ligt niet in een ander, maar in ons. Daarom zegt Jacobus hier in vers 13 ook zo duidelijk, dat je God niet de schuld moet geven van de verleiding, want God verleidt niemand. Het ligt in ons, in onze begeerte. En je zou er aan toe kunnen voegen, je moet dus ook niet een ander de schuld geven van jouw zonde. Je moet niet de omstandigheden de schuld geven van jouw zonde. Het ligt in ons. Ja, een ander kan je verleiden tot zonde. Ik heb net ook wat van verteld. En de omstandigheden kunnen zo zijn dat je tot zonde vervalt. Dat kan ook gebeuren. Maar wat Jacobus zegt is de keuze om te zondigen, om het verkeerde te doen of het goede te laten, ligt in ons. Ligt in onze begeerte en je kan het ook niet doen. Dat is aan onszelf en aan onszelf alleen. En als je dat dan weet, en je legt dat naast de vraag die ik aan het begin van deze preek stelde. Waarom zondigen we? Zijn we zondig of doen we zonde? Dan moet het antwoord dus zijn: wij zijn zondig en daarom doen we zonde. Dat is wat de Bijbel ons leert. Wij zijn zondig in ons begeren, in onze neiging om die begeertes te vervullen. En daarom doen we zonde. En dat wil niet zeggen dat er ook goed in ons is, want dat is er. Dat wordt in de Bijbel ook niet ontkend, dat ontkent Jacobus ook niet. We kunnen ook mooie dingen doen. En hier in Jacobus wordt in vers 17 gesproken over God die al het goede geeft. Alle goede gaven komen van God. Dus al het goede in ons is goddelijk, komt van hem. Maar er is ook een kant aan ons die niet goed is. Onze dierlijke kant met zijn driften. Onze kant die neigt naar begeertes die niet goed zijn. En waarin de duivel voet aan de grond krijgt en het kwaad wat bij hem hoort in ons is. Die kant is er ook. En die begeertes, zoals Jacobus dat noemt, die hebben wij allemaal. Jij en u en ik. Allemaal hebben wij die. En daarin worden we dan verleid. Door de duivel, door de wereld, door de omstandigheden, door de mensen. Maar het is aan ons om daar mee om te gaan of niet. En wij maken zelf de keuze om iets te doen wat niet klopt. En dat wordt hier in Johannes, of in Jacobus 1 vers 15 ook al heel duidelijk gezegd. Laat de volgende dia maar zien. Daar zegt Jacobus, is de begeerte bevrucht, dan baart zij zonde. En is die trigger die wij hebben door de verleiding bevrucht, geven wij eraan toe, dan baart zij zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt zij de dood voort. En wij geven eraan toe, wij zijn zonde. En daarom doen we zonde. Uit die begeerte komt die verleiding en dan geven we toe. He, als je zonde doet, ben je zondig. En ben je zondig, dan doe je zonde. Dat is wat Jacobus zegt. Je kunt dus niet zeggen, ja, ik doe wel zonde, maar ik ben niet zondig. Dat is onmogelijk. Hetzelfde als ik hier het gebouw uitloop en ik pak een pistool en ik schiet iemand neer, valt dood aan mijn voeten neer en ik zeg, ik heb hem wel vermoord, maar ik ben geen moordenaar. Dat kan natuurlijk niet. Op het moment dat je iemand vermoordt, ben je een moordenaar. En daarmee zeg ik niet dat je niet vergeving kan krijgen, dat er geen herstel mogelijk is en geen genade. Maar op het moment dat je zonde doet, ben je een zondaar en zondaar zondigen. Dat is niet uit elkaar te houden. Dat is wat de Bijbel ons leert, hier in Jacobus, maar op heel veel meer plekken. En ga je dan de drempel van de zonde over, dan heeft dat dus ontzettend veel consequenties. Dat staat hier ook, hè. Want als die zonde gebaard is, dan brengt zij, als die volgroeid is, volbracht is, de dood voort. En dat mag je heel letterlijk zien. Want dat zegt de Bijbel, het loon op de zonde is de dood. En de dood dan, in de zin van de vervreemding van God. Je komt steeds verder van God af en uiteindelijk ga je verloren voor eeuwig. En ondervind je de tweede dood, zoals dat in het Nieuwe Testament wel wordt genoemd, in Openbaring. En dan ben je niet alleen lichamelijk aan je einde gekomen, maar ook geestelijk, omdat je verloren gaat en ondergaat aan je kwaad. Dat is letterlijk de dood. Maar het is ook figuurlijk. En want als je nu een zonde doet, dan heeft dat destructieve gevolgen voor jezelf, voor je relatie met God, voor mensen om je heen. Ik heb er al wat over verteld. Het brengt alleen maar schade voor schuld, schaamte, enzovoort, enzovoort. Het is destructief en het verlaagt de drempel naar nog veel meer kwaad. Kortom, dat is de conclusie. Wij zijn dus zondaren, omdat dat in ons hart zit. Omdat we geneigd zijn tot kwaad en dat heeft alles te maken met begeerte. Met wat wij willen en verlangen. En dat is niet altijd goed wat wij willen en verlangen. En het punt is, en daarom vertel ik dit. Als je dit uitvlakt. Als je dit weggumt. Omdat dat niet meer helemaal past bij deze tijd. Of omdat je allerlei psychologische modellen hebt die anders zeggen. Hè, dat alleen maar ziekte is en geen zonde en dat soort dingen. Ja, dan vlak je dat uit. Maar dan zet je jezelf op voor grote problemen. Want wat je doet is de waarheid ontkennen. En dat is nooit verstandig, je kop in het zand steken. Dat haalt je altijd weer in. En daar zijn ook voorbeelden genoeg van. Maar wat misschien nog wel veel erger is als je dit niet herkent, is dat je het evangelie van Jezus uitholt. Want waarom zou Jezus aan een kruis moeten sterven als je eigenlijk niet zondig in je hart bent? Dan kan je het zelf ook wel. Dan doe je wel eens wat verkeerd, maar ach, uiteindelijk telt dan op en dan is het goede beter, meer dan het kwade. Nou, dat is wel genoeg. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Dat is niet wat het evangelie zegt. Het evangelie zegt dat Jezus offer noodzakelijk was. Absoluut noodzakelijk. Omdat het slechte in ons zit. Ons aankleeft en doortrekt. En dat we er niet zonder kunnen. Jacobus zegt dit over God in vers 18. God wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Om ons de eerste te maken in zijn nieuwe schepping. Gods doel is het dat wij de waarheid horen. De verkondiging van de waarheid. En wat ik jullie nu vanochtend vertel, is de waarheid. De waarheid van het evangelie, want daar gaat het om. De waarheid die zegt, je bent zondig. Je bent een zondaar, jij, u, ik, wij. Ik verkondig het ook aan mezelf hoor. Wij zijn zondaren. Wij kunnen het niet. Maar Jezus deed het voor ons. Dat is de waarheid. Dat is het mooie. Jezus deed het voor ons. Deed het voor jou. Je hoeft niet gevangen te blijven in dat web van zonde en schuld. In de schaamte die daarbij hoort. In de dingen waarvan je weet, ik zou ze niet moeten doen. Ik wil ze niet doen. Maar ja, ik doe ze toch steeds weer. Jezus is het antwoord. Hij heeft het offer gebracht. Er is vergeving en verandering en bevrijding mogelijk. En ik weet zeker dat er hier in de zaal mensen zitten die worstelen met zonde en begeerte, met lust en met verlangens en met dingen. En die daarin fouten maken, die daarin steeds weer onderuit gaan. En misschien kennen ze de Heer wel en zijn ze ooit wel gedoopt op geloof, maar zijn ze toch gevangen in de strikken van de duivel. Die zijn er. En voor hen en voor ons allemaal klinkt vanochtend die boodschap de waarheid. Er is een alternatief. Er is een weg terug. Dingen kunnen anders worden. Ook daar zijn hier mensen aanwezig die daarvan kunnen getuigen. Hoe dingen in hun leven anders werden toen de Heer daarin de plek kreeg die hem toekwam. Je kunt naar God komen en zeggen, Heer, hier ben ik met mijn gebrokenheid en mijn schuld en mijn schaamte en mijn begeer en alles waar ik maar in vastloop en er niet uitkom. En ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u. Ik kan het niet alleen. En dan zal Hij komen en je vergeven en je kracht geven. En als je zegt, Heer, ik wil veranderen, help mij daarbij. En je wil dat echt oprecht, hè, van binnen. Dan kan Hij je ook anders maken. En dan kan er een weg komen. En dan kun je gaan groeien. En dan word je een verloste, geredde zondaar. En dan word je meer en meer wat God met je voor heeft. En doe je dan helemaal geen zonde meer? Je doet nog wel zonde. Als ik naar mezelf kijk, ik ben al heel wat jaren met de Heer onderweg. En ik moet eigenlijk bekennen dat ik nog dagelijks worstel met dingen en onderuit ga. Je wordt nooit zondevrij. Maar je wordt wel een ander mens. Ik vertel dat ook wel eens op bijbelstudies en gebedsmomenten. Daar hebben we het dan wel eens over. Maar als ik naar mezelf kijk en ik vergelijk mezelf. Ik ken mezelf inmiddels een beetje. Als je de 40 gepasseerd bent, dan wordt dat dan een klein beetje duidelijk. En ik kijk naar mijn karakter en ik kijk hoe ik ben. En ik zou dat leggen, hoe ik was voordat ik de Heer kende. En wat in mijn hart is en wat ik nu ben naast elkaar. Dan zit daar een wereld van verschil tussen. Dat kan ik je wel zeggen. En dat is Gods geest die in mij werkt. En ik heb met behulp van Gods geest ook dingen overwonnen in mijn leven. Waar ik misschien zelf nooit zo doorheen zou zijn gekomen. Maar de Heer werkt in mij. En de Heer kan ook in jou werken en dingen veranderen die je belemmeren. Kan je laten groeien in je geloof. Kan je vrijmaken. Alleen dat al. Moet je eens nagaan als je hier bent en je gaat gebukt onder iets wat je eigenlijk niet wil, maar waar je niet los van kan komen. Waar je verslaafd aan bent. Moet je eens nadenken hoe het zou zijn als je die last niet meer had. En dat je vrij kon ademen. Dat is mogelijk. En dat kan, dat is de waarheid, de volle waarheid. Dan kun je een nieuwe schepping worden, want dat staat hier. Hè? Het doel is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als Jezus terugkomt, gaan wij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde in. En Dan is er geen kwaad meer en geen zonde en geen dood. Maar wij, als wij de Heer kennen, dat is wat hier staat, dan worden wij al een beetje zoals dan. Dan begint die verandering al, dan worden we opnieuw geboren. Wij zijn de eerste van die nieuwe schepping. De eerste vruchten, de eerste opbrengst. En daarom, als je hier bent en je denkt, ik wil hier gehoor aan geven. Strek je dan uit naar die Heer. Hij laat niemand staan. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou. Kom, beleid, geef hem de ruimte, geef je open en ontvang ook die geweldige zegen, die geweldige waarheid dat Jezus ons verlost heeft. Ook jou, ook mij. Amen. Dan gaan we zingen. Zingen, eigenlijk een lied waarin we de Heer ook willen uitnodigen om dat in ons hart en in ons leven te doen. Een lied waarin we ook elkaar willen uitnodigen om serieus werk te maken van ons geloof, van de genade, van de vergeving, van de verlossing en om niet door te worstelen, maar om het bij de Heer te zoeken. Kom tot uw heiland, wacht langer niet, kom nu tot hem die redding u biedt. Die ook voor u de hemel verliet, hoor naar zijn roepstem, kom. We zingen vers 1 en vers 3 van dat lied. God. Zo hebben we gezongen en gehoord van vrijheid en verlossing, van de waarheid dat wij zondaren zijn en de oplossing die u gegeven heeft in Jezus uw Zoon. Vader, misschien waren het geen nieuwe dingen die we gehoord hebben, maar het is wel goed om opnieuw dat onder de aandacht te brengen naar elkaar toe, dat we niet onszelf op de borst kunnen slaan, dat we niet moeten meegaan in een wereld die zegt, ach, zo slecht is het toch niet met ons, dat we niet onze eigen leugens moeten geloven als we onszelf vertellen dat het met ons wel meevalt in vergelijking met, maar dat we ten volle mogen en moeten erkennen, wij zijn zondaren, wij schieten tekort. Er is begeerte in ons naar van alles en nog wat. Er is een neiging in ons om soms te kiezen ten koste van u en een ander voor onszelf, wat kwaad uitwerkt en zonde is. En dat belijden wij ten volle. Heer, en misschien zijn er in ons midden wel mensen die zeggen, ja, dat herken ik voor mezelf wel heel duidelijk. Ook ik worstel met die begeerte. Ook ik worstel met die neiging. En ik worstel misschien al heel lang en ik kom er niet uit. Heer, wil dan op dit moment ook aan die harten van die mensen werken en trekken en kloppen en zeggen, kom tot mij, wacht niet langer. Kom opnieuw tot mij. Doe de deur weer voor mij open. Want u kunt meer dan wij bidden of beseffen. Heer, laat het dan zo zijn dat mensen die hier zijn, die vastzitten in wat we dan noemen verslaving. Dat je echt slaaf bent geworden van bepaalde zonden. Dat die mensen ook zich uit willen strekken. En dat die zeggen, Heer, hier ben ik, bevrijd mij daarvan. En dat ze uit hun gevangenis durven stappen door het met mensen te delen die hen verder kunnen helpen. Want dat is vaak een groot onderdeel van zonde, de schuld en de schaamte die ermee samenhangt. En dan zit je erin opgesloten en dan wordt het alleen maar erger. Vader, het heeft geklonken, er is een verlosser en we hoeven niet verloren te gaan. We mogen vrij worden, kinderen van u worden. En wij bidden u, laat hier niemand deze zaal verlaten. Zonder dat van zichzelf te weten. Zonder te weten, ook ik ken Jezus. Ook ik weet, hij heeft mij verlost. En ik ben niet meer de mens die ik was voordat ik hem kende. Hij heeft mij vrijgemaakt. Heer, laat in ieder van ons dat in zijn hart kunnen meebidden, in haar hart kunnen meebidden. En laten we in die hoop en in die blijdschap dan ons leven ingaan om het ook anderen te vertellen. Heer, dank u dat u zo voor ons bent en dat we zo u mogen kennen. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan sluiten we de dienst af. Ik spreek zo de zegen uit en dan zingen we tot slot nog een combinatie van 3 liederen achter elkaar over de verlossing van de Heer Jezus Christus die ons is toegevallen, toebedeeld. Mocht je verder willen praten, mocht je zeggen van het moment is gekomen, ik wil er wel wat mee doen. Nou ja, wat al gezegd is, er lopen hier wel mensen rond met zo'n blauw bedje, maar je mag ook wel naar mij toe komen of naar een van de broeders van de raad. En dan praten we verder. Zullen we nu gaan staan voor de zegen? Gemeente van Jezus, weet dat de liefde van God er altijd voor je is geweest. En er altijd voor je zal blijven. Zijn liefde ging voorop. Weet dat er genade is en verlossing voor jou. Weet dat dat genoeg is, ook voor jou en jouw zonde. Weet dat je vrij kunt zijn en dat Gods geest je wil vervullen, steeds weer, om je kracht te geven met de Heer te gaan. Weet dat we zo'n God hebben, neem dat mee, draag het uit. Ontvang die zegen en geef die zegen door. Amen.